Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met...
Ja, we hebben weer een lekker vol uur, een zogenaamd magazine uur. Zo noemen wij dat altijd. Dat we vier verschillende dingen hebben in het uur om jou mee te nemen langs het mooie onderwerp mensgericht organiseren. We gaan bellen met Sjoerd van der Velde. Hij is van BVDV advocaten. Het zijn zoveel letters achter elkaar dat ik even goed moet kijken. En dat is een hele bijzondere organisatie. Een bijzonder advocatenkantoor. Want zij werken volgens de regels van de heer Semler. Dus heel erg coöperatief. En daarnaast gaan we ook nog eens een keer praten met Sjoerd. Moet je mij horen. Die hadden we al gehad. Met Quint Dozel. En Quint die heeft zich voorbereid op een mooie column over leren in organisaties. Dat moet totaal anders. Er gaat iets bijzonders gebeuren. Want mijn fijne collega Ron Lemmens die gaat mij aan het einde van het uur... gaat Ron mij interviewen over de 100 afleveringen People Power. En ja, hoe ik daar eigenlijk tegenaan kijk. Ja, wat ik ga zeggen, ik heb nog geen flauw idee. Want ik heb het totaal niet voorbereid natuurlijk. En fijne collega Doekes Prakke, die neemt ons mee in zijn Doekes. Duikt erin. En ik ben benieuwd waar het deze week over gaat. En dus dat alles en nog veel meer in dit uur van People Power.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl.
Nou, Doekes. Dat is ook weer een unicum voor jou. Hè? Het is voor het eerst dat je radio maakt in een vrachtwagen. Want, wij staan op de International Broadcasting Convention. En we staan in een soort transformer vrachtwagen die helemaal uit elkaar geklapt is tot een studio. We zitten hoog boven de grond. We kijken uit op... op een aantal mooie apparatuur spullen van de Broadcasting Convention. En een heleboel auto's. Want achter ons is gewoon de weg. Dus de langs razende auto's zullen ze nu en dan wel horen. Waar gaan we het over hebben, Doekes, deze week?
Nou, we gaan het hebben over de enorme hoeveelheid leermogelijkheden die we hebben in deze 21ste eeuw. We gaan het hebben over MOOCs, over COOCs en over SPOCs.
Tuurlijk, COOCs.
Tuurlijk. Ja.
Ik dacht dat een band was, de Cooks.
Ja, nou tegenwoordig is het dus ook een leermogelijkheid. Hebben jullie wel eens van gehoord? Los van de Cooks?
Nee, MOOCs wel. MOOCs had ik wel eens van gehoord.
Ja, en waar staat het voor?
Massive Open Online Courses.
Kijk,
ja,
wat
5
goed.
Punten.
Ja, we hadden niet voorbesproken, dus hartstikke goed. MOOCs, dat staat voor Massive Open Online Courses. Maar ik kende tot voor kort de COOCs niet. Dat zijn de Corporate Open Online Courses.
Okay.
En de SPOCs, dat zijn Small Private Open Courses. Nou, het is best wel bijzonder dat we daar toegang toe hebben. Want via MOOC, hè, de meeste mensen kennen het wel. De Massive Open Online Courses. Dat je kan inschrijven voor een cursus van een flinke universiteit over heel de wereld. Waarin je over onderwerpen als bijvoorbeeld change management wat kan leren. Hè. Coursera is zo'n platform die dat faciliteert. Maar je hebt ook een platform als Skillshare, waar je juist wat meer vaardigheden kan leren. Nou, ik ben zelf nu in Adobe Illustrator gedoken om dat te gaan leren. Onwijs leuk om dat zo voorgeschoten te krijgen. En op zo'n manier zonder weinig... ervoor te hoeven te betalen, krijg je eigenlijk ontzettend veel om zo'n hele skill te kunnen doen. Dus dat biedt heel veel mogelijkheden. Nou, en die MOOCs die zijn natuurlijk gericht op hele algemene, grote, brede onderwerpen. Maar voor je organisatie is het ook steeds vaker dat er eigenlijk MOOCs in de vorm van in de grootte van de corporate doorgaan. Dus de corporate open online courses. Dus dan leer je echt over dingen die bij onboarding komen. Dus over de geschiedenis van je organisatie of de cultuur, hoe je het met elkaar doet met elkaar. Dus dat is ook mooi dat je dat voor je corporate zelf hebt.
Maar ik neem aan dat die corporate het niet voor iedereen open doet.
Nee.
Dus het is corporate online, niet open courses.
Niet open courses.
Nee, dus konk is het eigenlijk.
Ja, tenzij je over...
Koek klinkt leuker.
Ja, tenzij je natuurlijk heel veel over een bepaald onderwerp weet en daar op die manier je kennis in wil verspreiden. Dus ja, dan zou je het natuurlijk ook als een soort van webinar kunnen aanbieden. Ja. Maar in principe is het gericht om medewerkers op een hele snelle, goedkope manier te laten leren over de organisatie. Als laatste Spox, dat gaat echt over een hele gerichte doelgroep. Zijn er maar heel weinig mensen die daar interesse in hebben. Maar daardoor kan je heel gericht je content aanbieden. Dus dat is een wat nieuwere variant na alle grote MOOCs die er zijn.
Ja,
dus,
zo'n MOOC is gemaakt echt voor gewoon duizenden mensen tegelijk. Die kunnen allemaal kijken. En
duizenden. Ja, dat is echt ongelooflijk hoeveel mensen eraan meedoen. Hoeveel het afmaken is nog maar de vraag. Maar heel veel mensen schrijven zich in het begin in ieder geval in. Maar wat mijn punt is dat het zo bizar is hoeveel leermogelijkheden we hebben. En dan hier gaat het nog puur over kennis en vaardigheden. Hebben we het nog helemaal niet gehad over heel veel andere manieren van leren. Maar dat is echt ongekend. Dus, maak er gebruik van. Ja. Het leven is echt een snoepwinkel in deze tijd.
Heel mooi. MOOCs, POCs, COOCs en POOCs en ROOCs.
POOCs en SOOCs.
Ja, gaan we allemaal doen.
Ja, absoluut.
Oké, okay, what's next?
Oké, andere gaat over zitten. Zitten op het werk, langdurig zitten. Want we zijn het nog niet zat. Er is ondertussen heel veel gepubliceerd over de negatieve effecten van langdurig zitten op je gezondheid. Zitten is het nieuwe roken. En nou ja, dat is ondertussen wel duidelijk dat het blijkbaar niet heel erg goed is.
Ik sta ook, hè?
Je staat hartstikke goed.
Ik sta gewoon radio te maken.
Ja. Nou, dat is hartstikke goed. Alleen het probleem met weer langdurig staan is dat het ook weer niet goed is.
Tjongejonge.
Nou, Er wordt heel veel over gezegd over alles wat er dan niet goed is. Veel zitten, veel staan. Nou, jij gaat gelijk weer zitten. Dat is hartstikke goed.
Ja,
en dat is mooi, want het gaat over de afwisseling tussen... Nou, het gaat eigenlijk over het onderbreken van dat je niet beweegt. Dus weer even een rondje lopen en daarna weer even een korte tijd weer achter elkaar werken. Maar zit-staanbureaus bijvoorbeeld, als je alleen maar gewoon zit en dan weer staat en dan weer zit en weer staat. Het gaat er ook echt over dat je gaat bewegen. Nou, het heeft wel een beetje zin. Het is beter dan alleen maar zo zitten.
Ja.
Maar dat, het gaat echt over het onderbreken van niet bewegen.
Oké.
En daar heeft de Leeds Beckett University heeft daar ook verder onderzoek naar gedaan. Want ze kwamen erachter dat mensen wel weten dat het slecht is. Hè? Dat het gekoppeld is aan dat je sneller dikker wordt. Of dat je last van je nek en je rug krijgt. Maar wat in hun onderzoek naar voren kwam, is dat ze eigenlijk onderschatten wat de langetermijn gevolgen zijn. Daar wordt dan eigenlijk bij niks over gezegd. Dus wat langetermijn gevolgen zijn. Dus diabetes, grotere kans op diabetes. Hart- en vaatziekten. Grotere kans op vroegtijdig sterven. Dat wordt dan minder vaak erkend door de mensen die hierdoor ondervraagd worden. Volgens mij is de informatie dus ook gewoon best wel verwarrend. Met zit-staanbureaus die dan zeggen dat je vooral...
Maar de truc is gewoon, je moet gewoon niet te lang... Niet bewegen.
Niet te lang niet bewegen.
Ja. Oké. Okay. Nou, we gaan naar het volgende blokje van Doekes. Dan ga ik even heen en weer ijsberen. Want ik sta al heel lang stil.
Good.
Ja, hè?
All right. Het gaat over risico's voor langetermijn armoede bij ZZP'ers. Terwijl jij ronddanst. Want 42% van de ZZP'ers die bouwen niet aan een pensioen. Dat blijkt in een onderzoek van ABN AMRO. En dat is voor startende ZZP'ers op zich logisch. Want daardoor hou je meer geld over om te kunnen investeren. Heb je een buffer als het wat slechter gaat. En kan je af en toe nog eens een keer een opleiding doen. Maar ik ken best wel veel mensen om me heen. Die als ze geen pensioen opbouwen en ook geen arbeidsongeschiktheid hebben, net rondkomen. Dus ze kiezen ervoor om dan wel ondernemer te zijn, maar... Ja, dat pensioen opbouwen, dat lukt dan niet meer. En in een tijdje is dat handig. Maar op de lange termijn is het gewoon echt wel heel erg risicovol. Want als je een pensioengat hebt van 5 jaar, dat dicht je niet in een week. En dat is best lullig als je er bijna bent. Dat je rond je 30ste toch even 5 jaar geen pensioen hebt opgebouwd. Dat contrast tussen het leven in het nu en het bouwen aan de toekomst is iets waar veel jonge ondernemers om mij heen heel veel moeite mee hebben, merk ik. En ondernemen wordt vaak geassocieerd met alle mogelijkheden en ook wel heel veel geld verdienen. Maar in de praktijk, los van een kleine groep, blijkt dat je vaak in loondienst veel meer verdient dan een ondernemer. En dat wordt extra duidelijk als het gaat over pensioen, arbeidsongeschiktheid, het kunnen volgen van een opleiding, 13e maand, vakantie en zo zomaar door. Dus eigenlijk mijn punt is, als je rijk wil worden, ga in loondienst.
Serieus. Maar als je gelukkiger wil worden, begin dan voor jezelf.
Ja.
Ja, ik heb wel eens begrepen, Doekes, dat als je dat je zeg maar één van de, stel je voor dat je fulltime zou werken, dat je één van de 5 dagen werkt voor je pensioen. En die andere 4 dagen, dat is eigenlijk gewoon het geld wat je normaal op je bankrekening krijgt. Dus zo heftig is het. Het is gewoon 20% van je inkomsten zou je eigenlijk gewoon apart moeten zetten. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik doe het ook nog niet.
Dus, nou ja, Glenn.
Sorry. En ik ben al zo oud, hè? Ook dat nog. Ja, maar weet je, er komt een moment en dan verkoop ik het bedrijf en dan word ik heel rijk en zo. Ja. Of niet. En dan moet ik gewoon mijn leven lang moet ik doorwerken. En dat lijkt me ook heerlijk, want ik vind het veel te leuk. We gaan straks, dankjewel Doekes, we gaan straks in gesprek met Quinto Zel van Elo over opleiden. Nou, we hebben al een klein voorproefje gehad, dus we gaan gewoon zo lekker in de trein door.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
Ja, en met Doekes Prakken, want die is in de studio. Mijn fijne sidekick voor vandaag. Die ik kondigde net aan. Ik ben jouw sidekick. En wie ben ik dan om te zeggen dat hij dat niet is? Want dat is alleen maar heel erg gezellig. En Quint Dozel is in de studio. Quint is werkt bij Elo. Een van de vaste partners van People Power. En het ingewikkelde voor Quint is, ja, ze hebben daar geen functies. Dus ja, ik weet niet zo goed hoe ik je aan moet kondigen, Quint.
Nee, dat klopt. We hebben geen functies en geen vaste teams.
Ja, dus de vraag is dan, wat doe je?
Wat doe ik
daar?
Ja, we hebben eigenlijk allemaal prachtige projecten. En daar verbind je aan. En dat zijn veel projecten rond duurzame zichtbaarheid en talentmanagement.
Ja.
En dan proberen we het eigenlijk altijd om te keren. Om vanuit mensen zelf eigenlijk te organiseren. En vooral veel dingen die in het systeem in de weg zitten eigenlijk die weg te halen.
Zoals functies.
Ja.
Ja. En wat er zijn allerlei verschillende mensen bij Elo die allerlei verschillende dingen doen. En wat doe jij daar? Wat doe jij voor een klant waardoor die blij wordt?
Meedenken hoe het binnen de eigen organisatie anders kan. En eigenlijk om te kijken hoe er meer ruimte is voor eigenaarschap. Om te kijken vanuit alle medewerkers, van alle kwaliteiten en alle ambities. Om te kijken, ja, hoe kan ik eigenlijk mijn mooie dingen verbinden, mooie zaken realiseren.
Ja.
En hoe doe je dat binnen teams?
Alright. Nou, is er altijd elke maand een collega van Elo die voor de interessante uitdaging staat om met een column of een onderwerp iets te komen waar hij zich een beetje druk over maakt. Waar je denkt van, nou, dat kan toch wel anders.
Zeker.
Waar gaan we het over hebben?
Over leren en inspireren.
Leren en inspireren.
Daar maak ik me druk over.
Alright.
Daar verbaas ik me ook eigenlijk over.
Ja, waarom?
Nou, ik mag het ook als adviseur bij veel organisaties binnenkijken. En ik zie eigenlijk mensen en organisaties best wel heel erg vastzitten. En ondanks dat HR heel erg hard probeert met allerlei programma's en budgetten om mensen aan het leren te krijgen en te inspireren om verder te kijken en richting toekomst wat er aan zit te komen, zie je het eigenlijk best wel heel erg vastzitten. En als je het heel hard zegt, is men eerder geneigd om te reorganiseren dan dat men eigenlijk de medewerkers meeneemt naar de toekomst toe. En dat is eigenlijk doodzonde.
Maar reorganiseren betekent ook
afscheid nemen. Zeker.
Ja, ja.
Ja.
Ja, en dan maar de maatschappij het op laten klappen.
Ja, zeker.
Ja.
En de keerzijde zie je ook dat er heel veel uit de kast wordt getrokken qua opleidingen en mogelijkheden. En dan is het heel erg moeilijk om te vinden wat eigenlijk bij jou past. En als je dan weet wat je wil, heb je eigenlijk geen leerkompas om dan de juiste opleiding of het de juiste leertraject te vinden. En eigenlijk moet dat anders. Je wordt eigenlijk, je pakt steeds een opleiding voor een beroep of een functie. En bent eigenlijk heel erg bezig met de dingen die je niet hebt. De kennis die je niet hebt of de competenties die je niet hebt. En eigenlijk is het veel mooier om vanuit je kracht en vanuit je ambitie daar de keuzes te maken.
Ja.
Nou ja,
maar zit daar ook niet gewoon het probleem? Want volgens mij veel organisaties die hebben van alles en nog wat georganiseerd. Ja, er zijn boeken vol en websites en intranetten. Nou ja, portals, noem het allemaal maar op. Er zit van alles. Ze kunnen van alles nog wat doen.
Ja.
Ze hebben zelfs een eigen budget.
Zeker.
En vervolgens wordt er gezegd, veel succes.
Ja.
Ja, en dan is de grote vraag. Ja, maar wat moet ik dan gaan doen?
Klopt.
Want ik weet niet wie ik ben.
Nee, ja, precies.
Toch?
Ja.
Ja.
Ja. Nou, wat je ook eigenlijk heel vaak ziet is dat het wel aangeboden wordt, maar dat het zo los staat van de dagelijkse praktijk en inderdaad wie je bent en wie je zou willen worden. Ik zag een heel mooi voorbeeld het weekend in het FD in de krant. Mm-hmm. Over een high school in Amerika die het eigenlijk heel anders doet. En die zegt van, goh, eigenlijk willen we maar 20% of één dag in de week willen we instructie geven. En de rest willen we eigenlijk vrijheid geven. En er is eigenlijk één kader van, goh, we maken samen een krant. Dat is journalistieke opleiding. Maar eigenlijk geef je alle studenten gewoon de vrijheid om zelf in te vullen. Om zelf die krant te maken. En om zelf fouten te maken. En om zelf te kijken wat de beste artikelen zijn. En daarvan te leren. En ik denk dat we daar binnen bedrijven, binnen Nederland ook best wel naar mogen kijken. Van, goh, instructies en kaders zijn belangrijk. En, vooral ook omdat er soms wettelijke kaders zijn. Maar geef vooral de vrijheid om het werk ook zelf in te vullen. En daar ook eigenlijk het leren aan te koppelen. En eigenlijk met elkaar kijken hoe je het kunt realiseren. En loop je ergens tegenaan, dan trek je experts erbij. Maar vooral het zelf uitproberen en het zelf oppakken is volgens mij essentieel.
Ja, en dat klinkt, dat is volgens mij een beetje, dat klinkt alsof dat dan niet leren is of zo. Volgens mij, en daar hebben we het in eerdere uitzending van People Power ook wel over gehad, dat als wij denken aan leren, dan zien we een soort klasje voor ons.
Ja. In een mooie U-vorm met een mooi systeemplafond. Oh, daar hadden we het laatst U-vorm. Over. Ja, dat klopt. Ja.
Ja, de U-vorm. De minst effectieve manier om tafels neer te zetten voor welke bijeenkomst dan ook. Ja, fantastisch.
Maar het is heel moeilijk om te leren en heel moeilijk om kennis te delen als je niet eigenlijk samen ergens aan werkt. En vanuit het samen ergens aan werken kijken wat je nog tekort komt of wat de ander nodig heeft om het op te pakken. Eigenlijk pleit ik er heel erg voor om het leren heel dicht op de werkvloer te doen. En eigenlijk om vanuit je eigen projecten daar je eigen leerplan aan te mogen koppelen.
En hoe komen mensen dan erachter wat ze willen? Hè? Want dat vind ik altijd een beetje de missing. Tenminste, dat denk ik. Ik weet niet of het zo is. Maar dat het een beetje de missing link is.
Het is de missing link. Ik denk dat weinig mensen maar echt weten wie ze zijn en wat ze willen en wat ze kunnen. En dat is...
Het is ook heel lastig,
het
toch?
Het is verrekte lastig. En het is vooral verrekte lastig om dat vanuit je dagelijkse praktijk te doen. Om echt de plek die je kent, de collega's die je kent, om dan eens te bedenken wat dat is.
Ja.
Nou, en daarom pleit ik ook eigenlijk voor om steeds eigenlijk buiten je eigen hokje te kijken en eruit te springen. En vooral projecten te gaan doen die daarbuiten liggen. Om eigenlijk vanuit de ongekende omgeving waar je in zit te leren kennen. Jezelf eigenlijk te leren kennen. En daar eigenlijk te leren van de dingen die goed gaan en dingen die niet goed gaan. Maar vooral ook wat je echt leuk vindt. Want het is gewoon heel lastig om dat vanuit je gekende wereld met je bestaande bril eigenlijk dat voor jezelf te kunnen kiezen.
Ja. En zelfs vanuit je eigen gedachten, toch? Want je, vaak wordt er dan gezegd, ja, dan ga je daar maar eens even fijn over nadenken. Nou, ik zie hem al voor me op de bank zitten, in de stilte. Ik denk, geen clue, toch?
Nee, zeker.
Nee, maar zo leer je toch ook helemaal niet?
Nee, je leert door te doen, maar vooral ook buiten je eigen context en buiten je eigen comfortzone. En ik denk dat het reflecteren vanuit het hier en nu gewoon heel lastig is en dat het je weinig oplevert. Maar reflecteren vanuit een paar weken iets anders gedaan te hebben of met nieuwe mensen in contact geweest te zijn en nieuwe dingen geleerd te hebben. Ja, dan kom je heel veel over jezelf te weten. En daar kom je dingen tegen die je helemaal niet leuk vindt of waar je helemaal niet goed in bent. Maar ik denk dat je daar veel makkelijker je weg eigenlijk in kunt vinden.
En Quint, hoe doe je dat voor jezelf? Hoe zorg je ervoor dat je elke keer weer in nieuwe contexten wordt gerund? Dat je zelf weer in nieuwe contexten...
Dat heeft heel erg met de keuze van projecten te maken. Dat heeft ook wel mee te maken met zo'n uitzending als deze. Wat natuurlijk ook wel wat spannend is om je verhaal te doen. Maar wel heel leuk. Om buiten echt je comfortzone te stappen. En heel goed na te denken. Wat wil ik eigenlijk vertellen? En vooral uitgedaagd te worden door anderen. Nou, door jullie om te kijken van, goh, wat vind ik ervan? En wat is echt de kern van waar ik voor sta en waar ik in geloof? Ja, dat neem ik natuurlijk weer mee als ik hier zodat ik de deur uit ga. En de uitzending weer met anderen deel. Ja, dat is denk ik een heel, heel dichtbij voorbeeld.
Ik ben er heel erg van overtuigd dat je veel leert buiten je comfortzone. Denk je dat je ook veel kan leren binnen je comfortzone?
Dat kan. Al denk ik dat wel lastig is. Wat je eigenlijk wil is dat je het bestaande of de functie waar je vaak in zit, dat je dat vergeet. En dat je veel meer eigenlijk vanuit je ambitie en vanuit je hart eigenlijk de keuzes maakt en op zoek gaat naar nieuwe informatie en naar nieuwe dingen. En dat je vooral vanuit de waarde die je voor anderen wil betekenen, eigenlijk je dingen eigen gaat maken. En dat is heel lastig om in de sleur van alle dag om je dat op te pakken. En je mag je daar wel best wel een beetje stretchen. Je mag zelfvertrouwen en trots zijn op wat je kunt. Maar vooral het stretchen naar nieuwe dingen levert denk ik het meest op.
Alright. Mooi, Quint. Heb je nog een laatste uitsmijter? Dat je zegt van nou, dit het is altijd. Ik hou er altijd wel van dat je een soort heenzending van de luisteraar.
Heenzending. Kijk om je heen en kijk waar de mogelijkheden zitten om bij aan te haken. Alright. En stap uit je hokje.
Ja, stap uit je hokje. Ja. Ga eens gewoon ergens anders kijken. Ja. Ja, dat vind ik wel een hele mooie. Ook als je achteraf denkt, nou, ik heb gekeken, ik vond er eigenlijk niet zo heel veel aan. Dat, dan heb je ook weer
zeker,
wat geleerd,
ja.
Toch? Ja. Alright, dankjewel Quint. Fijn dat je er bent, want je hoeft nou helemaal niet weg. Je blijft natuurlijk gewoon gezellig nog even hangen. Wij gaan zo bellen met Sjoerd van der Velde van BVDV Advocaten, Brugink en van der Velde Advocaten. En die organiseren op een bijzondere manier, want die organiseren volgens de, ja, volgens de visie, volgens de geest van Ricardo Semler van Semco. Hoor je straks.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl
Bij Brugink en van der Velde Advocaten en Belastingadviseurs is iedereen ondernemer. En dat betekent dat iedereen de vrijheid krijgt om zijn eigen praktijk, maar ook zichzelf te ontwikkelen. We hebben Sjoerd van der Velde aan de lijn. Een van de oprichters van dat mooie advocatenkantoor. Een advocatenkantoor die georganiseerd is op basis van de principes van Ricardo Semler. Nou Sjoerd, dat is bijzonder.
Ja. Ja, dat schijnt. Ja, wij doen het zelf ja niet anders. Vanaf de oprichting gaan we helemaal uit van vertrouwen. En we hebben die beginselen van Ricardo Semler extreem ver doorgevoerd. En zelfs verder uitgewerkt, denk ik, met alle gekkigheid die daarbij hoort. Dus zelf salarissen bepalen, 100% transparant, iedereen evenveel zeggenschap. Winsten delen, geen vakantiedagen bijhouden, iedereen part-time werken en toch commerciële advocatuurbedrijven. Dat is zoals wij doen.
Ja, nou dat klinkt allemaal heel makkelijk. Maar laat ik eens even een voorbeeld nemen. Een gemiddeld advocatenkantoor. Dat verdient zijn geld doordat je tijd beschikbaar stelt aan je klanten. In de meest extreme gevallen hoor je verhalen van mensen die elke 2 minuten moeten inklokken. Nou, ja. Hebben jullie vast en zeker ook een assistente of een office manager of iemand die zeg maar de ondersteuning doet. Hoe werkt dat voor iemand die dan niet rechtstreeks voor klanten werkt?
Ja, bij ons is het zo dat wij een bepaalde formule hanteren waarbij iedereen meedeelt in de winst, naarmate de kosten lager zijn. En ook het ondersteunend personeel, dat zijn er bij ons maar weinig. Op een groep van ongeveer 28 zijn dat 3 personen. Die delen ook mee in de winst, maar de formule zoals we die hanteren bij degene die omzet maken, die kunnen we niet bij hun hanteren. Maar die bespreken altijd aan groep. En dan mogen ze zelf ook aangeven wat zij vinden dat ze dat jaar als bonus verdiend hebben.
Oké. Okay. En dat lijkt me best wel heftig ook wel, toch?
Ja, dat kan heftig zijn. Zoals ik zei, we hebben een formule waarbij we onderling kunnen bepalen wie... wat voor bonus krijgt, maar wil ze ook zo dat iedereen een basissalaris krijgt. En die basissalaris mogen mensen zelf vaststellen. En dat doen we aan groep. En vroeger was het zo dat iedereen mocht aangeven welk bedrag die je meende te kunnen vragen. Ja. En dat was de bedoeling dat je elkaar zou corrigeren. Dat werkte niet altijd goed, niet altijd even goed, omdat het lastig is om kritiek te hebben op iemand. Hè? Dus bijvoorbeeld als jij dan wilde dat je basissalaris 5% hoger zou zijn en ik had jou ingeschat op noem maar 2%. Dan zag je dat mensen dan niet jou corrigeerden, maar bijvoorbeeld hun eigen basissalaris verhoogden. Hè, om dat verschil dan toch maar in stand te houden. Mm. Dat was niet werkbaar. En uiteindelijk besloten we toen te kijken naar de uurtarieven die iedereen hanteert. Want iedereen bij ons loopt debiteurenrisico. We hebben toen bedacht om een vaste factor daarop los te laten. 16,5 en dan 16,5 maal je uurtarief is dan je basissalaris. En omdat je zelf debiteurrisico loopt, hoefden we alleen maar het vervolgens te hebben over het uurtarief dat je wilde hanteren. En dus uiteindelijk hebben wij voor alle soort vragen wel formules bedacht. Maar het is een dynamisch systeem. Morgen kan bij ons alles weer anders zijn.
Ja. Semler is die staat bekend om zijn hoge mate van democratie in de organisatie. Ja. Stel je nou voor dat jullie, laten we eens even wat bedenken. Jullie groeien uit je jasje met je pand en je moet ergens anders zijn. Hoe gaat het dan in zijn werk? Want er is niet iemand zoals jij, hè, die dan de baas is, die zegt dit gaan we doen.
Nee, dan oppert iemand bij een kantoorvergadering die we eens in de zoveel tijd hebben. de mogelijkheid tot verhuizing. Of misschien vindt die persoon het echt wel nodig dat er verhuisd wordt. En dan wordt dat in de groep gegooid. En dan kan iedereen daar wat van vinden en zeggen. En dan wordt er gevraagd om een en ander voor te rekenen. En omdat bij ons iedereen meedoet in de winst, wil iedereen natuurlijk ook weten wat de kosten ervan zijn. Alle informatie is bij ons transparant. Dus uiteindelijk eigenlijk als één hele grote maatschap nemen we dan de beslissing of we gaan verhuizen of niet.
Okay.
Waarbij iedereen evenveel zeggenschap heeft.
Dat klinkt ook langzaam.
Als het om dit soort dingen gaat, kan het inderdaad langer duren. Maar die tijd die win je wel terug bij de uitvoering. Omdat elk besluit is bij ons per definitie breed gedragen. Dus als eenmaal een besluit genomen is en ook zo'n belangrijk besluit, dan kunnen we daarna ook volle vaart door.
Ja, je zei net even een beetje tussen neus en lippen door van we werken als een soort maatschappen. En ik zei in de intro ook al altijd even, iedereen krijgt de ruimte onze eigen praktijk te ontwikkelen. Geldt dat dan ook voor het eigendom van de organisatie?
Nou, wij zijn een BV en een BV heeft op grond van de wet een bestuur en aandeelhouders. Alleen bijvoorbeeld dat bestuurschap bij ons, dat heeft... Eigenlijk helemaal geen betekenis. Omdat een bestuurder bij ons heeft niks meer te zeggen dan willekeurig iemand anders op kantoor. Het aandeelhouderschap bij ons heeft wel een financieel voordeel. Als je aandeelhouder bent, dan krijg je uiteindelijk meer van de winst dan de anderen. Maar iedereen bij ons kan aandeelhouder worden als je de spreekwoordelijke taart maar vergroot. Dus als iemand bij ons aandeelhouder wil worden, dan moet hij voldoen aan objectieve criteria. En in de tweede plaats moet de groep ook die persoon gunnen dat die aandeelhouder wordt. Dus je moet niet alleen maar werken aan omzet, maar ook aan je interne PR.
Oké, dus je moet ook wel zorgen dat je genoeg vriendjes, bekenden hebt, mensen die zeggen dat is een. Hè, want anders red je het niet in het democratisch proces.
Nee, stel je voor dat je iemand bent die kantoorgenoten lastig valt in het weekend met allerlei vragen. En vervolgens zelf nooit bereikbaar is als die andere keer klem zit. Ja, dan word je daar uiteindelijk wel op afgerekend. En misschien wel op zo'n moment.
Ja, spannend.
Ja.
Het komt wel vaker voor dat organisaties op een bijzondere manier georganiseerd zijn. In het blokje voor jou zat Quint Dozel van Elo. Dat heette vroeger Meurs HRM. Dat is ook een bijzonder georganiseerd bedrijf. Maar bij advocaten, als er iets een traditionele business is, dan is het wel de advocatuur. Hoe kijken jouw collega-advocaten nu naar jullie?
Ik denk dat men het in het begin maar wat linksig vond, of wat pluizig. Trouwens, voor zover je nog kunt denken in termen van links en rechts. Maar pas op het moment dat wij, toen we aangaven dat we gewoon commerciële advocatuur bedrijven, toen we ook nog in de FD kwamen, andere serieuze kranten, toen werden we serieus genomen. Ik denk ook dat als wij bijvoorbeeld vreemdelingenrecht hadden gedaan, dan hadden we lang niet zoveel aandacht gekregen, omdat men dan had gedacht, dat is de linkse hoek. Hè?
Ja.
Vooral die combinatie tussen commerciële advocatuur en fiscaliteit aan de ene kant en dan dit democratische model. Dat werd interessant gevonden. En zeker toen die businessmodellen in de advocatuur wat onder druk stonden een paar jaar geleden.
Oké, want als je nou terugkijkt, want we hebben natuurlijk net de crisis gehad, waarbij ook de advocatuur wel wat onze oren heeft gekregen. Wat voor voordeel heb je dan van de manier waarop jullie georganiseerd zijn?
Iedereen bij ons die onderneemt mee. Iedereen heeft belang bij het reilen en zeilen van het kantoor. Dus wat Sam bijvoorbeeld zegt, dat je gebruik moet maken van de wisdom of the crowd. En ik denk niet dat ik het beter weet dan 10 collega's. Hè? Dus als je iedereen laat meedenken, meebeslissen, natuurlijk ook alle informatie voor iedereen ontsluit, dan geloof ik uiteindelijk dat je daar een sterker kantoor door wordt.
Een van de dingen die er heel erg uitspreekt is autonomie. Hè?
Ja.
Zelf de ruimte nemen en de vrijheid om te doen wat jij denkt wat goed is. Maar dan wel in die democratische structuur. Wat is nou de volgende stap voor jullie als organisatie?
Nou, wij hebben feitelijk 3 pijlers waarop we leunen. Die eerste is autonomie, waar ik net over had. En de tweede pijler is vakmanschap. Dat spreekt vanzelf dat je zo goed mogelijk wil worden in je vak. En de derde pijler die is relatief nieuw. Ja, dat is dan zingeving of purpose, zoals het dan genoemd wordt. En dat laatste heeft nog wel eens tot interne discussie geleid. Want waarom zou je als dienstverlener je daarmee bezighouden? En ook bij ons werd wel gezegd doe toch normaal met je purpose. Hè? We zijn gewoon advocaat of belastingadviseur. En ja, We zijn als advocaten eenmaal gewend om gewoon standpunten te verdedigen, welk standpunt dan ook. Ook als je er niet achter kunt staan. Het gaat om het spel, een intellectueel spel misschien, maar desalniettemin een spel waarin je wil winnen. Mm-hmm. En waarin je net zo goed de tegenpartij had kunnen bijstaan. Maar die hele discussie over zingeving heeft toch wel een zaadje geplant. In die zin dat we steeds vaker erbij stilstaan of een bepaalde zaak wel of niet moeten doen, of een bepaalde klant wel of niet moeten bedienen. En waarbij je niet alleen maar kijkt naar of iets legaal is of niet. Hè? Er ligt ergens een grens van wat je wel of niet moet willen doen, denk ik als kantoor. Wij zijn geen huisarts. We hebben een eed afgelegd, maar niet die van Hippocrates. We mogen anders dan de arts helemaal zelf bepalen wie we wel of niet willen bedienen. Dat leidt tot boeiende discussies. Het is best apart natuurlijk als je privé ergens weerstand bij voelt, dat je dan vervolgens je zakelijke pet opzet. Ja. En dan heel professioneel dat bedrijf helpt om, met wat dan ook.
Ja. Ja.
Dat hoeft niet.
Ja. Lijkt me een interessante discussie. Zeker omdat je ook dat weer natuurlijk met elkaar moet gaan bespreken. Van ja, hoe zit dat nou in elkaar? Maar ontstaat zo'n idee dan wel bij jou? Want iemand moet daar natuurlijk mee komen om te zeggen van nou, we willen nu. Dit is eigenlijk het volgende wat we erin willen gaan brengen.
Ja, we zijn een paar jaar geleden B Corp gecertificeerd. Hè. Ik weet niet of je dat kent, maar dat is een vanuit Amerika overgewaaid certificaat. Dat krijg je dan een uitgebreid assessment in Nederland. Heeft dat Tony Chocoloni, Triodos Bank, Dopper en dergelijke. En dat certificaat hebben wij met name verdiend door ons democratische model. Daar hebben wij onze punten op gescoord. Maar zo'n certificaat brengt ook dat je verder gaat nadenken. Hè, van wat kunnen wij nog meer doen? Wat is onze maatschappelijke rol? Ik denk dat de reden ervan is dat meer kantoorgenoten erover zijn gaan nadenken. En misschien ga ik daar wel wat verder in dan anderen. Bij iedereen ligt die grens natuurlijk ook anders. En iedereen maakt zijn eigen keuzes. Hè. Je kunt voor of tegen de bio-industrie zijn. Dat is eigenlijk heel, heel, heel persoonlijk. Zo zijn nog veel meer voorbeelden te bedenken. Ja. Maar er ligt ergens een grens waar precies dat. Dat is heel moeilijk te bepalen als kantoor. En ik heb nu ook wel besloten met een paar kantoorgenoten om er een onderneming naast op te zetten. Zodat het niet per se daarmee een kantoording is.
Okay.
Dus dan kunnen we op die manier onder een eigen merk op een fysiek andere locatie andere dingen uitproberen.
Nou, kortom, voor jullie is er nog een weg te gaan. Maar als ik kijk waar jullie nu al zijn, dan is er voor veel collega's, zeker voor veel collega-advocatenkantoren, nog een veel langere weg te gaan. Want het is bijzonder wat jullie doen. Ik vond het bijzonder leuk je te spreken. Sjoerd van der Velde van Brugink en van der Velde, advocaten en belastingadviseurs. Een anders georganiseerde organisatie. Dankjewel, Sjoerd.
Graag gedaan, dankjewel.
Ja, we gaan straks verder met mezelf. Dat klinkt een beetje schizofreen, een beetje in mezelf gekeerd. Maar mijn fijne collega Ron Lemmens, eigenlijk, ik moet heel eerlijk zijn, eigenlijk was ik gewoon lui. Ik had eerst bedacht, ik ga een column maken. En toen dacht ik, ik heb een hele leuke collega die goede vragen kan stellen. En ik praat toch het makkelijkst in een gesprek. Dus Ron die gaat mij interviewen over 100 uitzendingen People Power. En dat hoor je straks.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
Ja, en met Ron Lemmens. Want dat is een beetje een bijzonder moment, Ron. Nou, eigenlijk moet ik niks doen.
Mag ik je feliciteren als eerste?
Ja, dankjewel zeg. Ja.
100 afleveringen People Power.
Wie had dat gedacht, hè?
Ja, wie had dat gedacht? Ik vind het wel even leuk om even terug te blikken.
Ja.
Hoe begon het ooit? Jij weet het, ik weet het ook. Maar het leuke vind ik eigenlijk nu dat ik nu hier zit. Aan de andere kant van het mengpaneel. Ik hoef geen techniek te doen. Ik hoef hier niks meer bij te leren.
Nou, ik leer nog steeds wel van je hoor.
Maar de techniek gaat vanzelf. Gaat vanzelf toch?
Ja. Nou, bijna vanzelf. Ja.
Weet je nog wanneer het was? Ik weet nog
precies
gissen,
wanneer het was.
Was het volgens mij? Het was nog in het oude pand van MyPCA, Gateway A. Waar nog niemand van Glenn van den Burg gehoord had. Toen zaten we nog dus aan de andere kant van het Mediapark. En daar hebben we ooit dus zitten nadenken. Want je had een leuk idee. Je wou iets met workshops doen, want dat gaf je al, links en rechts. Kan dat niet in de vorm van een radioworkshop? Kunnen we dat niet doen? Toen zijn we gaan brainstormen.
Ja, en dan gaat het mis als wij dat gaan doen.
Ja, dan ging het mis. Maar goed, vervolgens kwam er wel een leuke dag uit voort.
Ja,
dat was
zeker.
Pas het begin.
Ja, ja, dat was een beetje de vuurdoop met 40 mensen die, waar ik een programma voor had gemaakt. En dat was hun laatste dag. En ze hadden gevraagd om een memorabel einde. Nou ja, dat hebben wij samen bedacht. Dus die hebben samen een radioworkshop gedaan. Ja,
ik weet het nog goed. De vraag kwam via Lars eigenlijk. Collega Lars Cortanus. Ja, er is iemand die heeft een vraag neergelegd. Hoe je met 50 mensen een radioworkshop kan doen voor een uur radio. Dat was de vraag.
Nou, dat is een eenvoudige vraag, toch?
Dat was de vraag. Maar uiteindelijk is het dus gelukt om ze alle 50 tot aan het laatste moment, voordat de radio-uitzending begon, te laten zwoegen.
Ja, ja.
En dat doen we nog steeds. Dat is wel leuk. Maar dat is eigenlijk een beetje
de... We hebben 150 gehad, volgens mij.
Ja, maar dat is een beetje de bakermat geweest van het programma People Power. Want dat volgde eigenlijk erna pas. Waardoor eigenlijk ook de plannen voor een businesscenter in stroomversnelling geraakt zijn.
Ja, dat was heel grappig. Dat,
maar wanneer was dat? Was dat 2014?
Jeetje zeg.
April 2014, denk ik. Schat ik zo'n beetje in.
Ja, ja, volgens mij april 2014 ben ik begonnen. Toen had ik... wat ik gedaan heb, ik ben met mensen gaan praten. Ik zei, ja, ik ga iets geks doen. Ik ga radio maken. En ik vind het zelf ook allemaal heel spannend. Maar dat ga ik doen. Daar reageerden mensen zo ongelooflijk leuk op. En ze gingen met me meedenken. En zo zijn we ook aan een van onze partners Verbegen gekomen. Zo zijn we aan onze partner Elo gekomen. Waarvan Quint vandaag in de uitzending was. Die eigenlijk gelijk zeiden. Wij vinden dat leuk. We doen mee. We gaan samen met jou content maken. We geloven toevallig we geloven in dezelfde dingen. Dus dat is heel fijn. En toen had ik ineens sponsors. Ik had alleen nog geen programma. En er was nog geen zender.
Nee. En volgens mij heb je toen in no time. Dat weet ik nog heel goed. Heb jij eigenlijk het eerste wat er was. Wat moet ik kunnen? Wat moet ik leren? Ben je de techniek gaan leren? Zelf.
Ja.
Heel fanatiek ook.
Ja, ja, continu maar plaatjes instarten en afkondigen. En Kelvin is nu ook bij ons in de studio. Een van onze fijne collega's. Die echt een radiodier. En die zie ik dat ook gewoon zo nu en dan doen. En dan denk ik, ja, zo zat ik ook gewoon in een lege studio. 'S avonds. En maar plaatjes instarten en afkondigen. En om een beetje die knoppen onder de knie te krijgen. Ja,
en toen kwam het moment. En dat was op 1 mei, dat weet ik nog. Dag van de Arbeid, 2015 uit mijn hoofd.
Ja.
Dat was de opening van New Business Radio.
Ja.
Ook weer middels een workshop.
Ja. Ja. De eerste uitzending die gewoon gemaakt is door de drie mensen die we daar de diepe in hebben gesmeten. Jacques Brinkman, Annette van Waning en... hoe heet ze nou? Ik vergeet altijd de naam.
Leonie Meijer.
Oh ja, Leonie Meijer.
Ja, met één gast die vast lag.
Wat zeg je?
Er lag één gast vast.
Ja. Alexander Pechtold, die hadden we geregeld. En voor de rest was er helemaal niks.
Misschien kunnen we straks minister tegen hem zeggen.
Nou, dat... Ja,
dat gebeurde natuurlijk ook met Mark Rutte, die ooit het zusterstation Traffic Radio heeft geopend.
Ja, ja, en je hebt natuurlijk Max Verstappen in de uitzending gehad voor toen hij nog een klein jongetje was in een kart. Dus,
maar goed, jij was eigenlijk het eerste staande programma zo'n beetje van New Business Radio. Want People Power was er al.
Ja.
Alleen je hebt wel een vogelvlucht doorgemaakt. Want People Power is nu misschien wel meer dan een radioprogramma geworden, hè?
Ja, zeker. En het grappige is, ik had die naam verzonnen voor het programma. En daarnaast doe ik dagvoorzitterschappen. Werk ik samen met Doekers en met Pieter Jan. Faciliteren we groepen mensen om samen na te denken over... Ja, hoe kunnen we dat werk nou mooier, leuker, gezonder...
Is dat je doelstelling?
Beter maken? Ja, dat is... Ja. Nou ja, de simpele doelstelling... Dat is ook wel eens goed dat ik dat zelf eens een keer in mijn eigen programma zeg. Kijk, werk is ongelooflijk belangrijk voor ons in ons leven. En dat vergeten we nog wel eens. We omgeven werk met allerlei negatieve dingen. Hè? Ben je aan het werk? Ben je vrij? Het is eindelijk weekend. Het is woensdag. De week is doormidden. Hè? Alsof werk iets vreselijks is. Maar werk is vreselijk als je het niet hebt. En dat vergeten wij nog wel eens. Dus werk kan een enorme verrijking zijn in je leven. Is heel belangrijk voor iedereen. Dus wij vergeten heel vaak dat er een hele grote groep mensen is in Nederland die niet werkt. En die niet aan het werk komt.
Nou, sterker nog, werk moet eigenlijk niet voelen als werk.
Nou ja, dat is het tweede. Hè? Dus enerzijds is het fijn als iedereen aan het werk zou zijn. En als je dan aan het werk bent, ja, dan is het wel heel fijn als je iets doet wat je leuk vindt. Met leuke mensen, dat je er gezond bij blijft. Nou ja, hè, al dat soort dingen. Nou, waar wij eigenlijk elke dag mee gezegend zijn. Hè? Wij mogen radio maken. Nou, dat is een feest natuurlijk. Dus, dus dat is een soort utopie die ik heb met People Power. Met het programma. Daar vertellen we over. Maar ook met het bedrijf om daar andere organisaties bij te helpen.
Als we even terugblikken naar die 100 uitzendingen. En bekijken naar hele bijzondere gasten. Ik bedoel, dat wil niet zeggen dat je andere gasten tekort moet doen. Maar wat vond je nou een soort van hard to get in het begin? Gast die je uiteindelijk toch hebt kunnen binnenslepen.
Ja, de eerste waar ik toch eigenlijk... Ja, ik zit er twee in mijn hoofd. Maar de ene die heb ik zeg maar echt zelf geregeld. Ben Tichelaar. Vond ik heel erg leuk. Dat is een bijzonder leuke man die... Ja, die zeg maar alles wat ik zelf ook lees, nog in het kwadraat leest. En helemaal bevlogen is en gek is van hoe mensen in organisaties nou, hoe dat nou werkt. En hoe ze nou, ja, hoe ze met elkaar praten en hoe ze veranderen. En dat was heel gaaf om hem in de uitzending te hebben. En de ander, dat was eigenlijk met jou, met toeval. Omdat wij op een congres stonden. En daar was Jeff Sutherland, de bedenker van Scrum. En dat vond ik misschien wel het meest spannende wat ik gedaan heb.
Maar dat was eigenlijk meer Glenn. Maar je kon daar toch veel in kwijt van people power.
Zeker, ja. Ja, dat was heel... Want dat was gewoon voor New Business Radio. Hè. Wij stonden daar radio te maken voor New Business Radio. Maar dan kom je zo'n man tegen. En dan denk je, ja, die moet gewoon hebben. Die man. Die moet spreken.
Kost normaal gesproken 40.000 euro per middag.
Ja.
En die
hadden
wij in de uitzending. Ja, dat is natuurlijk
gratis.
Wel...
Ja.
Ga je? Nee. Ja. Maar goed, wel inderdaad inspirerende man, denk ik.
Zeker, inspirerende man.
En als je het gewoon zeg maar, op nationaal niveau bekijkt, wie vind je dan nog meer toch wel heel bijzonder dat je met die gast hebt kunnen spreken?
Nou, we hebben een. Ik probeer altijd heel veel dingen uit. Dan heb ik een ideetje en dan ga ik het gewoon doen. Dat is een beetje mijn manier van werken. En tegenwoordig hebben ze daar allemaal spannende namen voor. Agile en Lean Startup en weet ik veel het allemaal. En ik probeer gewoon dingen uit. Dus een van de dingen die ik bedacht had was... Ik wil leiders van organisaties hebben en daar ga ik dan mee spreken. En ik had bijvoorbeeld Pieter Hemels in de uitzending van Hemels van der Hart. Een groot communicatiebureau. Ja, dat is gewoon een bijzondere man, weet je wel. En dat is dan heerlijk om met zo iemand te praten. Die niet alleen maar een mooie organisatie heeft, maar die ook een mooi beeld heeft waar hij daarmee naartoe wil. En die het heel vanzelfsprekend vindt dat hij de mensen in zijn organisatie centraal stelt en dat hij zorgt dat zij gaan doen wat ze willen doen. Ook al heeft het niets te maken met wat hij doet in die organisatie. Het is als er, volgens mij had hij het voorbeeld van iemand die wilde muzikant worden. Nou, dan gaat hij daarbij helpen. En iemand wordt dolgelukkig, maar gaat wel weg bij de organisatie.
Even het commerciële aspect, of misschien ook wel het relatieaspect daarbij. Je hebt eigenlijk praktisch nog steeds veel te doen met dezelfde sponsoren als waar je mee begonnen bent.
Ja. Ik hoop dat ze. Nee, maar ik weet dat ze het heel leuk vinden en dat ze het fijn vinden om betrokken te zijn. Dat werkt gewoon heel
fijn. Wat leer je? Wat voor input krijg je van deze mensen, deze organisaties voor je programma?
Nou ja, kijk, wij leren volgens mij elke dag nog steeds over wat voor prachtig medium dit is. En hoe spannend het nog steeds is om live radio te maken. Ook al doen we dat op een nieuwe manier waarbij veel luisteraars ook vooral achteraf luisteren. Maar dat live is heel erg gaaf. En wat ik leer van mijn partners daarin is dat zij laten me steeds weer nieuwe mogelijkheden zien. Bijvoorbeeld door te zeggen, weet je, het is ook een ontmoetingsplek. Ik kan ook mensen uitnodigen die ik misschien nog niet zo goed ken. Maar waarvan ik zeg van ja, ik bewonder je of ik vind dat je gave dingen doet. Ik wil graag een radioprogramma over je maken. Nou, als je dat in je tas hebt als partner van People Power, dan heb je iets heel gaafs in handen. En het mooie is, en dat is ook wel het leuke de afgelopen 2,5 jaar wat we gedaan hebben, is dat iedereen komt. Behalve Simon Sinek. Die heb ik ook benaderd. Die had geen tijd.
Maar goed, dat komt misschien nog. Dus ja, ik hier nu eigenlijk
weet.
Een soort van bucketlistje?
Ja, we hebben wel een lijstje. Maar het grappige is dat we er best wel veel afgestreept hebben. Dus we moeten dat lijstje nog maar eens weer eens gaan updaten.
Nou, logischerwijs moet ik dan een beetje afsluiten met de toekomst van People Power. Richting de 200ste uitzending. Hè, zullen we maar even zeggen.
Ja,
wat zou je graag in dit programma nog anders willen doen dan dat je nu de afgelopen 100 uitzendingen hebt gedaan?
Ja, nou wat ik merk, we maken nu sinds april 2 uur. Wat we gaan doen is dat we hebben een heel fijn iemand gevonden die een deel van de redactie wil gaan doen. Dus die gaat met radioervaring, dus die gaat ons echt helpen om het programma nog steviger te maken, inhoudelijk nog sterker te maken. En wat we aan het doen zijn, is dat we ook langzaamaan een platform worden voor anderen. Jeroen Buescher maakt een programma bij ons. In oktober gaat Harry Starre bij ons een programma maken. Dus die maakt eigenlijk binnen de 2 uur per week van People Power maken zij dan 1 keer in de maand een programma. En wie weet, Ron, misschien wordt PeoplePower ooit wel een eigen zender?
Nou, dat is heel spannend. Nou, dat zijn sneude plannen.
Sneude plannen. Maar we blijven bij elkaar. Hè?
Kijk, dat absoluut. Ja. Altijd een mooie samenwerking.
Ja.
Vooral ook met de workshops, want dat hebben we wel een klein beetje benoemd. Maar die geven we nog steeds.
Jazeker. Ja, binnenkort komt de NS met al zijn woordvoerders langs. Dus dan gaan we weer plezier maken met een mooie groep mensen. Die leert wat het is om aan de andere kant van de microfoon te staan.
Zo is het.
Hey, dankjewel Ron voor dit leuke interview.
Nou,
ik wist dat je
graag.
Dat goed kon. En het is
graag
heel makkelijk,
gedaan.
Want ik klets de boel wel vol. Ja. Wij gaan zo aan de andere kant van het uur verder met vanaf de IBC. Vanaf de International Broadcasting Convention. En we sluiten samen af.
En dat gaan we zeker doen.
Volgende week zijn we er trouwens weer. Natuurlijk met People Power. Elke maandag van 3 tot 5. Dan gewoon weer vanuit Hilversum. En wat hebben we volgende week? Volgende week hebben we de Rabobank Foundation. Die komt langs om te vertellen over die mooie foundation. En wat ze allemaal doen. En we gaan het hebben over de impact van Verbego. Weer een volgend programma voor dat mooie programma. Fijn dat je luisterde. Volgende week weer 3 uur. People Power.
People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren? people-power.nl